En ik wil die nu alvast voorlezen. Lees uit de Telos-vertaling Lucas 19, vers 11. Toen zij nu dit hoorden, sprak hij bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn 10 slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen, doet zaken totdat ik kom. Zijn burgers echter haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. En het gebeurde toen hij terugkwam nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat zij aan de zaken hadden verdiend. De eerste nu verscheen en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. En hij zei tot hem, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zei, uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot deze, en jij wees Heer over 5 steden. Tot zover voorlopig uit het woord van God. Wij zullen nog vele andere schriftplaatsen uit Lucas noemen. De vorige maal hadden we het over Marcus. Je zou daar 1 Korinthe 4 naast kunnen leggen. Het koninkrijk als een koninkrijk niet van woorden, maar van kracht. Ik hoorde net een prachtig getuigenis van iemand die dat... die boodschap van toen in praktijk heeft gebracht. Niet bidden voor de zieken, maar Gods genezing proclameren. En ze heeft dat in praktijk gebracht met een heerlijk resultaat. Dat is wanneer we gaan staan op het woord van God. Dan bekent God zich tot zijn woord en gebeuren er wonderen en tekenen. Vanavond hebben we het weer over het koninkrijk. Dat hopen we nog vele malen te doen. En elke keer weer vanuit een ander gezichtspunt. Vanavond op de wijze zoals Lucas het ons voorstelt. En dan gaat het veel minder om een koninkrijk van kracht, vooral in genezing en bevrijdingsbediening. Maar een koninkrijk als een plaats van liefelijkheid, van genade en erbarmen. Dat is weer een heel ander gezichtspunt en het is typerend voor dokter Lucas. Paulus noemt hem de geliefde geneesheer. En hij was het instrument in Gods hand om de balsem, waar we over horen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10, om die balsem van God op de wonden van arme zondaren te gieten. Want dat is wel heel en bijzonder het gezichtspunt van het Lucas-evangelie. Nog even om uw geheugen op te frissen, het koninkrijk Gods is inderdaad een rijk van God, maar één dat hij toevertrouwt aan de mens. Nadat de eerste Adam daarin gefaald heeft, geeft God dit koninkrijk, en zoekt u alvast hoofdstuk 1 maar op, geeft hij het aan zijn zoon, die ook de zoon van David is. Hij wordt de koning in dat koninkrijk. En dat koninkrijk zal eens gevestigd worden in macht en majesteit. Dat zullen we straks ook zien. Wanneer de Heer Jezus terugkomt met de wolken des hemels. Maar dat koninkrijk bestaat ook nu al. Maar dan als een onzichtbaar koninkrijk. Want de koning is onzichtbaar. Hij is in de hemel aan de rechterhand van God. Dat koninkrijk is niet helemaal onzichtbaar. Je ziet het overal daar waar mensen zich buigen onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Hun levens aan hem toewijden, hem willen navolgen, maar ook de bijzondere karaktertrekken van dat koninkrijk in hun eigen leven willen tentoonspreiden. En dat is zeker in Lucas heel belangrijk. Ik ga u 7 kenmerken noemen, er zouden er wel meer te noemen zijn, maar dit zijn denk ik misschien wel 7 belangrijkste in het Lucas-evangelie. En het eerste vinden wij in hoofdstuk 1 vers 33, daar vinden wij de belofte, en dat past wel mooi in deze tijd, op weg naar de eerste Adventszondag. Het past mooi in deze tijd deze belofte van de engel Gabriël aan Maria in hoofdstuk 1, vers 33. Nee, ik lees al in 32. Jezus, deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Maar ditzelfde eerste hoofdstuk, vooral in de verschillende lofzangen van Simeon, van Elisabeth, van Maria, daarin komt tot uitdrukking wat het karakter van dat koninkrijk is. Hier ligt er minder nadruk op, laat ik zeggen, op de staatkundige aspecten van het rijk, zoals je dat echt in Matthäus hebt. Waar het dat rijk is van de Messias, zoals het in het Oude Testament is beloofd, dat alle andere rijken teniet zal doen. Hier wordt het rijk gezien vanuit een moreel gezichtspunt. Ik neem u één voorbeeld uit dit eerste hoofdstuk. Uit de lofprijzing van Zacharia, wat tegelijkertijd een profetie is. Er staat in vers 68, daar zegt Zacharia: gezegend zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt. En heeft een horen van heil, staat er in veel vertalingen, maar letterlijk is dat woord, heeft een betekenis behoudenis. Heeft een hoorn van behoudenis voor ons opgericht in het huis van zijn knecht David. En dan staat er in vers 77 dat Johannes de Doper erop uit zal gaan om Gods volk kennis van de behoudenis te geven in de vergeving van de zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte ons zal bezoeken. Om te schijnen voor hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dat is zo'n prachtige introductie tot dit hele evangelie. U vindt het ook alleen in Lucas. Zoals u ook alleen in Lucas de geboortegeschiedenis vindt met die prachtige woorden van de engelen in het veld van Efrata. Vrede, ere zijn God. In de hoogste hemelen. Ere zij God en vrede op aarde in mensen van zijn welbehagen. Of in mensen een welbehagen. Het gaat in dit evangelie om het welbehagen dat God heeft in mensen. Zelfs al zijn het zondige mensen. Om hun te bezoeken met zijn barmhartigheid, zoals Zacharias dat zegt. En hun vergeving van zonde te schenken. Je vindt dat helemaal aan het begin van dit evangelie in hoofdstuk 1... En aan het einde van dit evangelie, in Lucas 24, waar de Heer Jezus zijn discipelen opdracht geeft, na zijn opstanding, opdracht om erop uit te gaan in de wereld, dan hoort u diezelfde boodschap, dat ze moeten prediken, vergeving, bekering, vergeving van zonde. Hier is het, dokter Lucas, die Gods barmhartigheid voor arme zondaren verkondigt. En dat alles in het kader van het koninkrijk. Want het koninkrijk manifesteert zich daar waar mensen leven uit de vergeving. Mensen leven uit de genade en de barmhartigheid van God. Het is zo de moeite waard om elk evangelie te lezen in die dingen die specifiek in één zo'n evangelie staan. En dus niet ergens anders. Zoals hier in Lucas 4, waar de Heer Jezus De synagoge in Nazareth bezoekt. En daar lezen wij die woorden dat de mensen zich verwonderden, 4 vers 22, over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen. Dat is nou echt Lucas. Het eerste optreden van de Heer Jezus, daar horen zij woorden van genade. Genade en barmhartigheid. Dat zijn sleutelwoorden in het evangelie. Ze leiden tot de vergeving van zonden. Maar nu we toch in dit eerste hoofdstuk zijn, in het vierde hoofdstuk, kom ik meteen tot het tweede principe dat ik u wil laten zien. Hier in hoofdstuk 4 vers 5 horen we over de verzoeking in de woestijn. En daar staat: de Satan voerde Jezus omhoog en toonde hem alle koninkrijken van het aardrijk in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot hem: u zal ik al deze macht en hun heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven en aan wie ik wil, geef ik ze. Als u dan voor mij geknield zult aanbidden, zal zij geheel van u zijn. Hier zien we het tweede beginsel. En dat is dat het koninkrijk van God staat tegenover het koninkrijk van Satan. De duivel kan wijzen op alle koninkrijken van deze aarde. En hij zegt, ze zijn allemaal van mij en ik geef ze aan wie ik wil. En de heer Jezus spreekt dat niet tegen. Integendeel, in het Johannesevangelie noemt hij de Satan meermalen de overste, dat wil zeggen de vorst van deze wereld. De Satan heeft gelijk als hij zo spreekt. De wereld is, althans wat de ongelovigen betreft, in handen van de Satan. En tegelijkertijd manifesteert zich in diezelfde wereld het rijk van het licht. En dat is, zoals gezegd in dit evangelie, het rijk van Gods genade en barmhartigheid. Tegenover een wereld die geen genade kent, die keihard is, waarin mensen alleen voor zichzelf opkomen, waar met ellebogen gewerkt wordt, waar mensen ten koste van anderen zich omhoog werken om te regeren over mensen, om macht uit te oefenen over mensen, dronken van macht wellust. Je zou uit het nieuws van deze dag, Musharraf die weer president van Pakistan is, Poetin die openlijk op de Russische televisie voor zichzelf reclame maakt. Ach, dit is zomaar het nieuws van één dag. En het is juist in het Lucas-evangelie, dat woord in Lucas 22, dat de Heer Jezus zegt, kijk, zo doen de koningen van deze aarde het. Maar zo zal het onder jullie niet zijn. Dat wil zeggen, in het koninkrijk van God, van zijn genade, van het licht, van zijn barmhartigheid, daar gaan mensen niet zo met elkaar om. Daar is geen machtswellust, althans zo zou het moeten zijn, we weten hoe dat ook onder christenen maar al te veel voorkomt. Daar geldt dat degene die de anderen dienstbaar is als de meeste telt. Wie daar over de anderen gesteld is, is degene die zich als dienaar onder de anderen stelt. Er zijn twee rijken in deze wereld die zo radicaal verschillen. Een rijk van licht en een rijk van duisternis. Een rijk van God en een rijk van Satan. Een rijk van genade en barmhartigheid. En een rijk waar mensen over elkaar lopen. Waar mensen elkaar vertrappen. Om maar zelf de eerste en de enige te zijn. Waar mensen macht over elkaar uitoefenen. Er staat hier dat het de koninkrijken van het aardrijk zijn. In die tijd, u vindt het, dat woord ook in hoofdstuk 2 vers 1 bij keizer Augustus, die het hele aardrijk laat beschrijven. Het aardrijk blijkt dus het Romeinse Rijk te zijn, want daarover had alleen maar keizer Augustus gezag. Is het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was met bloed en geweld een machtig rijk geworden. De legers van Rome waren geducht. Ze hadden geweldige landen veroverd. Het Rijk van Christus manifesteert zich in dat Romeinse Rijk en tegenover dat Romeinse Rijk. En zo is het eigenlijk in deze westerse wereld tot op de dag van vandaag. Het is wonderlijk. Het zijn de twee rijken. De Heer Jezus zegt daarover, je hoeft niet alles op te zoeken hoor, maar ik lees het even voor uit Lucas 11 vers 18... Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk stand houden? Want u zegt dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Daar ziet u, dat hadden we eigenlijk in Marcus ook wel, maar hier ziet u, er is dus echt sprake van een koninkrijk van Satan. En daartegenover plaatst de Heer Jezus het koninkrijk van God. Hij zegt in vers 20, als ik echter door de vingeren van God, in Matthäus 12 staat er in de paralleltekst, door de Heilige Geest de demonen uitdrijft, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Er is dus niet alleen maar een koninkrijk van genade en warmhartigheid. Dat is de lieflijke kant die we in Lucas zo sterk benadrukt vinden. Maar dat betekent nooit dat het een koninkrijk van doetjes is. Een koninkrijk dat alleen maar soft is. Nee, het is een koninkrijk dat zoveel innerlijke kracht heeft dat het uiteindelijk dat koninkrijk van Satan terzijde zal stellen. Maar niet door legerscharen. Niet op de gebruikelijke manier van oorlogsvoering. Maar van binnenuit, juist door de lieflijkheid, juist door de genade overwint hij alle duistere machten. Al die mensen in het Romeinse Rijk, vanaf de centurio die bij het kruis stond en zei waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Lees het maar in Lucas 23. Vanaf die centurio zijn zoveel mensen in het Romeinse Rijk voor het Rijk van Christus gewonnen. Maar nooit door het zwaard. Ja, dat hebben latere zogenaamde christelijke keizers gedaan. Tot Karel de Grote aan toe, die de Saksen op de knieën dwong met het zwaard en ze dwong om christen te worden. Maar dat is niet het koninkrijk waar Christus het over had. Zo hebben de Russen dat gedaan. Vladimir de Heilige, een zeer onheilig man, dreef de Russen de Dnieper in en zo werden ze massaal gedoopt. Zo werden ze gedwongen. Grote delen van Europa zijn op die manier met het zwaard, met geweld, christen geworden. Zo! Totaal in strijd met de geest van het koninkrijk van Jezus. Waar het de genade en de barmhartigheid is die de harten van mensen wint. Die harten zacht maakt. Zodat Gods genade er binnen kan stromen. Zodat zonden vergeven worden. En mensen zich onderwerpen aan koning Jezus. Het waren aardse machthebbers die dat soort dingen gedaan hebben. Vladimir de Heilige in Kiev. Karel de Grote in Aken. Aardse machthebbers die zich christenen noemden. En van de geest van dat rijk zo bitter weinig hebben begrepen. Gaat u eens mee naar Lucas 9 voor het derde principe. Dat is een geschiedenis waar ik u uit ga lezen. Die u ook in Matthäus en Marcus vindt. U zou zeggen niets bijzonders. Jawel. Want Lucas vertelt ons details. En de anderen doen dat op hun beurt ook, die je bij de andere evangeliën niet terugvindt. Het is het verhaal van de verheerlijking op de berg. Nou, dat vindt u ook in Matthäus 17, in Marcus 9. Maar neem nou eens, zoals we dat hier vinden, in vers 30. Zie, twee mannen spraken met hem. De Heer Jezus verschijnt daar stralend wit. Dat is wat we bedoelen met verheerlijkt. Zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen. En over zijn uitgang spraken die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dat vindt u alleen in Lucas. Maar moet u zich eens voorstellen hoe wonderlijk dit is. Even tevoren staat in vers 27 een tekst waarover het koninkrijk gesproken wordt. Dan zegt hier Jezus, ik nu zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood geen zin zullen smaken voordat zij het koninkrijk van God hebben gezien. Van de week vroeg nog iemand aan mij, wat is dat toch voor een wonderlijk vers? Hoe moeten we dat zien? Hoe is dat in vervulling gegaan? De Heer Jezus is toch niet teruggekomen voordat al die mensen waren overleden? Maar ik denk dat de vervulling er pal achter staat. Want bij de verheerlijking op de berg hebben deze mensen, voordat zij stierven, het mogen aanschouwen, dat heerlijkheid in pracht, in heerlijkheid en majesteit, dat koninkrijk, in heerlijkheid en majesteit, zoals God het had bedoeld. Ze hebben er een voorproefje van gekregen, op de berg der verheerlijking. Ze hebben het gezien zoals het straks zal zijn, Christus die verheerlijkt vanuit de hemel zal verschijnen, met zijn hemelse heiligen. Hier voorgesteld in de gestalte van Mozes en Elia. En hier op aarde de aardse heiligen, voorgesteld in de gestalten van Petrus, Johannes en Jacobus. Dit is het rijk, zoals ze het straks in heerlijkheid zullen aanschouwen hier op aarde. En dat wordt bevestigd door Petrus, die in 2 Petrus 1 deze gebeurtenis in herinnering brengt. En zegt, door deze gebeurtenis hebben wij het profetische woord des te vaster. Daarmee bedoelt hij, we geloven op grond van de profetieën dat het heerlijke rijk van Christus zal komen hier op aarde in macht en heerlijkheid. Maar door dat visioen, door dat die voorsmaak die we van gehad hebben, hebben we als het ware een bevestiging gekregen van dat profetisch woord. God heeft het ons als het ware als voorproefje al laten zien hoe het straks zal zijn. Dus daar vindt u de bevestiging. Wat we hier hebben is een voorafschaduwing van het koninkrijk Gods, zoals het zich straks zal manifesteren. En dan is het des te bijzonderder dat in Lucas 9 wij dit gegeven vinden dat in Marcus en in Matthäus ontbreekt. Namelijk, zij spraken, Mozes en Elia met Jezus, zij spraken over zijn uitgang. die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Merkwaardige uitdrukking. In het Grieks staat hier letterlijk Exodus. Dat moet helemaal bijzonder geweest zijn voor Mozes, die notabene zelf de leider was geweest van de Exodus van Israël uit Egypte. Exodus, de naam van het tweede Bijbelboek in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die Griekse vertalers hebben die naam bedacht. Exodus betekent uittocht. Uittocht, uitgaan, een weg naar buiten toe, letterlijk uit Egypte. En nu wordt ook van de Heer Jezus gezegd dat hij een exodus zal doormaken in Jeruzalem. Hij zal uitstappen uit dit leven. Sommige vertalingen zeggen ook simpelweg zijn dood. De dood die hij zal ondergaan in Jeruzalem. Dat is ook wel de betekenis, maar misschien is het nog wel een wijdere zin, want exodus betekende in het Oude Testament dat Israël door de doodsrivier is gegaan, door de Schelfzee, maar daarmee ook bevrijd werd uit het land van Egypte. De exodus van de Heer Jezus is niet alleen zijn dood, zijn als het ware ingaan in de Schelfzee, maar ook weer het verrijzen uit de Schelfzee. Met andere woorden, hier in deze voorafschaduwing van het Rijk, zoals het zich straks in heerlijkheid zal openbaren, wordt niet over de glorie van Christus gesproken, maar over zijn dood en opstanding. Is dat niet bijzonder? Waar zullen wij straks over spreken als we in de eeuwigheid, of straks eerst in het vrederijk van de Messias, dat rijk zullen mogen meemaken? Als ook wij toe zullen behoren tot die hemelse heiligen, die verheerlijkte heiligen, die hier voorgesteld worden in de gestalte van Mozes en Elia. Als wij dat zullen meemaken, waar zullen wij over spreken? Ik noem Lucas wel eens het meest evangelische van de vier evangeliën. Omdat het hier gaat over het evangelie zoals we dat ook normaal bedoelen als we het hebben over de prediking van het evangelie. Bekering, vergeving van zonde, op grond van de genade en de barmhartigheid van God, die zijn Zoon geeft in dood en opstanding, opdat wij behouden zouden worden. Zelfs in de toekomstige heerlijkheid zal de herinnering aan wat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht nooit of te nimmer verbleken. Tot in eeuwigheid zal die herinnering worden bewaard en zullen wij erover spreken en er nooit over uitgesproken raken. Er is nog iets heel bijzonders in dit gedeelte dat we alleen hier vinden. Er staat in vers 34, toen Petrus dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. Dat woord overschaduwen is een heel merkwaardig woord. Je vindt het ook bij Maria in Lucas 1. De engel zegt, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En het is een woord dat herinnert aan Exodus 40. Toen de tabernakel gereed gekomen was, kwam de wolk. Dat was de heerlijkheid des Heren, de wolkolom, daalde uit de hemel neer en overschaduwde de tabernakel. De heerlijkheid van God overschaduwde die aardse woning en vulde die met de heerlijkheid. Precies dezelfde uitdrukking vinden we bij Maria. De kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. Gods heerlijkheid daalt op haar neer, zodat het kind Jezus in haar verwekt wordt. En hier vinden we het opnieuw. Hier daalt de heerlijkheid neer, niet op Maria, niet op een tabernakel, maar op deze drie discipelen. Ze worden als het ware opgenomen. Er staat ook, ze werden bang toen zij de wolk ingingen. Zo'n overweldigende ervaring was dat. Door de genade van God, dankzij de uitgang die Jezus in Jeruzalem heeft volbracht, mogen wij ingaan in de heerlijkheid van God, waar deze wolk van spreekt. En dan komt daar die stem uit de wolk die zei, deze is mijn uitverkoren zoon. Andere vertalingen zeggen, mijn geliefde zoon, hoort hem. Dit is zo heerlijk, Lucas. Hier gaat het over heerlijkheid. Maar om bij het vierde punt uit te komen, hoofdstuk 14... dan zie je weer een heel ander aspect. En dat is, voor wat voor soort mensen is dat koninkrijk nou eigenlijk? We lezen in hoofdstuk 14, vers 15. Toen nu een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, daarover ging het dus in het vorige, zei hij tot de Heer Jezus: gelukkig hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Zomaar een opmerking. Dat betekent, wat zal het een voorrecht mogen zijn als een mens straks mag aanschuiven bij die heerlijke maaltijd die God zal aanrichten als het koninkrijk van God is aangebroken. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 13, vers 29, daar zegt de Heer Jezus het zelf. Er zullen er komen van oost en west en van noord en zuid en aanliggen in het koninkrijk van God. Deze persoon in hoofdstuk 14, vers 15 zegt dat, denk ik, zo uit de volheid van zijn hart. Hij hoort de Heer Jezus spreken over hoe dat straks zal zijn. Als die genodigden zullen mogen komen tot de maaltijd. En dan zegt hij: gelukkig hij die brood zal eten. Dat wil zeggen, die deel zal nemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En onmiddellijk gaat de Heer Jezus daarop in met een gelijkenis. De gelijkenis van het grote avondmaal. Een mens richt een groot avondmaal aan en nodigt de velen. En u weet het, de genodigden willen niet komen. Dat was in eerste plaats Israël. Israël waren de genodigden. Tot hen kwam het evangelie in eerste instantie. En de massa van Israël wilde het niet. Ze hadden allerlei verontschuldigingen. Ze kwamen niet. En dan zie je dat het evangelie uitgaat tot naar de einden der aarde. Want dan staat er in vers 21 in het midden: toen werd de Heer des huizes toornig vanwege die genodigden die niet wilden komen. En hij zei tot zijn slaaf: ga vlucht naar buiten, naar de straten en stegen van de stad en breng de armen, verminkten, blinden en kreupelen hier binnen. En even verder: ga naar buiten, naar de wegen en heggen en dwing ze binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Dit is het soort mensen, maakt dit gedeelte duidelijk, dat God uitnodigt in zijn koninkrijk. Dit is precies het soort mensen dat wij van nature zijn. Armen, verminkten, blinden en kreupelen. Zeg maar rustig, de verschoppelingen van deze aarde. Het is al vaak opgevallen hoeveel aandacht dokter Lucas voor dit soort mensen heeft in zijn evangelie. En sommige mensen hebben daar dwaze conclusies uitgetrokken. Bijvoorbeeld in de zogenaamde bevrijdingstheologie, die vooral in Zuid-Amerika is opgekomen. Ook wel begrijpelijk, daar werden mensen ook zwaar onderdrukt. In die bevrijdingstheologie zei men: kijk maar, de armen in het Lucas-evangelie, die worden behouden. Denk maar aan Lazarus en die arme weduwe, die worden geprezen. Die ontvangen het heil. Maar de rijken, die vallen erbuiten. Zo simpel was het nou ook weer niet. Mensen worden in Lucas niet gezegend omdat ze arm zijn. Dat is geen voldoende grond. Een arme kan ook God verafschuwen, hem de rug toekeren. God zelfs vervloeken vanwege zijn armoede. Nee, armoede is geen grond om tot het heil te komen. Wie rijk is, heeft een geweldige handicap. Dat vinden we in Lucas 18 bij de geschiedenis van de rijke jongeling. Zeker, naar de mens gesproken is het moeilijker om een rijke in het koninkrijk Gods te krijgen dan een arme. Nog makkelijker gaat een kameel door het oog van de naald. Maar de arme wordt nooit toegelaten alleen maar omdat hij weinig geld heeft. Net die twee voorbeelden die ik noemde maakten dat duidelijk. Lazarus, zijn naam is als een programma. Zijn naam betekent God helpt. Lazarus kwam niet in het paradijs omdat hij arm was, maar omdat hij in zijn armoede op God vertrouwd had. En de arme weduwe wordt niet geprezen omdat ze arm was, maar omdat ze het weinige wat ze had gaf aan de Heere God. De arm heeft het makkelijker, want hij heeft minder kwijt te raken. We zullen direct horen over de nauwe deur. Strijd om in te gaan door de nauwe poort in Lucas 13. En dat is een mooi beeld. Door die nauwe poort kun je net jezelf doorheen wurmen. Al je rijkdommen die krijgen je daar niet mee naar binnen. Dus de arme heeft het wat dat betreft makkelijker, maar ook de arme kan alleen maar komen op basis van bekering en verootmoediging, van zondebelijdenis. Hij kan alleen maar binnenkomen als Lazarus, wiens naam zegt: God helpt. Alleen God kan je helpen. En als de blind, als de arme weduwe, die door de Heer geprezen wordt, omdat ze alles over heeft voor haar God. Het is het evangelie van de armen en de verschoppelingen. Maar dan wel verschoppelingen die willen komen om te leven uit de genade van God. Dat is het vierde punt, het middelste punt dat ik naar voren wil brengen in deze avond. Het evangelie, nee laat ik het zo zeggen, het koninkrijk van God is voor mensen die van zichzelf niets hebben in te brengen dan lege briefjes. Mensen die alleen maar hun zonde bijdragen, maar die leren leven uit de genade en de barmhartigheid van God. God de Heer zegt hier, mijn huis moet vol worden. En hij zal zijn huis vol hebben met de armen en de blinden en de kreupelen en verminkten van deze aarde. Waarbij hij dit natuurlijk allemaal geestelijk kan toepassen. Arm van zichzelf, zalig zijn de armen van geest. Blind van zichzelf opdat hij hun ogen openen. Kreupel van zichzelf opdat hij zal leren hoe ze hebben te wandelen. Verminkt van zichzelf opdat ze volmaakt zullen worden in Christus. Maar ik had het al even over de nauwe deur. Als u kijkt naar hoofdstuk 13, vers 24, dan zegt de Heer Jezus daar: strijd om in te gaan door de nauwe deur. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan en het niet kunnen. Ik noemde u al het voorbeeld van die rijke jongeling. Waarom kon het niet? Hij had te veel geld bij zich, past er niet door die nauwe deur heen. En er zijn zoveel mensen die, als het koninkrijk Gods willen binnengaan, zo graag van alles zouden willen meenemen dat in dat koninkrijk geen plek heeft. Het is niet erg als je rijk bent, als je er maar niet aan vastklampt. Levi liet alles in de steek om achter de Heer Jezus aan te gaan. Maar hij werd daarmee niet prompt arm. De Heer gaf het hem allemaal terug, maar dan wel om het te gebruiken voor koning Jezus. Strijd om in te gaan door de nauwe deur. En daar wil ik graag vers 16 van hoofdstuk 16 bijlezen. Een heel merkwaardig woord. Lucas 16 vers 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Sindsdien, luister, dat is een heel bijzonder vers, wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en ieder dringt er met geweld binnen. Dat is een wonderlijk vers. En nou wil ik toch iets uit de andere evangelie erbij lezen. En wel uit Matthäus 11 vers 12. Daar zegt de Heer Jezus iets dergelijks. Van de dagen nu van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen. En geweldenaars rukken het weg. Nou, ik kan u verzekeren, dat snapt u wel, dat over deze verse heel wat gedelibereerd is. Wat betekent dit? In de eerste plaats is het al onduidelijk hoe je het moet vertalen. Je kunt ook vertalen, wordt het geweld aangedaan of het wordt vurig nagestreefd. Of het koninkrijk breekt zich met geweld baan. Je kunt het zo zien, de geweldenaars, dat zijn boosdoeners. Die proberen dat koninkrijk te vertrappen, te vernietigen, uit de weg te ruimen. Maar je kunt ook zeggen, de geweldenaars, dat zijn hier degene die geestelijke kracht ontvangen om tegen alle verdrukking in dat koninkrijk te bereiken en door de nauwe poort in te gaan. Ik heb al gezegd, er is moeite voor nodig. Kijk, aan de ene kant zijn we allemaal afhankelijk van de genade van God. Niemand komt er zonder dat werk van Gods barmhartigheid dat ons binnenbrengt. Maar dat is de helft van het verhaal. Dat is de kant van God. Niemand zal achteraf zeggen, ik ben op eigen kracht binnengekomen. Iedereen zal zeggen, het was Gods genade die me binnenbracht. Maar dat doet niets af van de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. En daar doet de Heer Jezus een appel op als hij zegt, strijd om in te gaan. En als je denkt aan dat hoofdstuk 16, vers 16, wat ik net noemde. Ieder dringt er met geweld binnen. Dat wil zeggen, als je er binnen wil dringen, dan kan dat alleen als je daarvoor geestelijke kracht ontplooit. Want er zijn vele machten die zullen trachten je te verhinderen binnen te gaan. Is dat niet bijzonder? Dit zijn de twee kanten van het evangelie. En wij hebben de neiging om elke keer alleen maar één kant te benadrukken. Als je mag binnenkomen, het is alles genade van God. Dat is waar. Maar het koninkrijk is ook, althans in één uitleg van die gelijkenis, als die schone parel. Waar iemand alles voor moest prijsgeven om die ene te bezitten. Of als die schattende akker waarvoor iemand alles moest verkopen om geld te hebben om die akker te kopen en daardoor die schat te vinden. Dat is het koninkrijk van God. We zeggen het wel eens zo. Christen worden kost niets, het evangelie is gratis. Maar christen zijn kost je alles. Maar dat wordt er vaak niet bij verteld, hè? Sommige mensen vertellen het evangelie niet eerlijk. Die zeggen het is gratis. Nou, dat vinden Hollanders wel mooi om dat te horen. Nederlanders moet ik hier zeggen. Dat vinden ze wel mooi. Het is gratis. Daarom zijn er ook veel meer christenen in Nederland en in België, want het is gratis. Dat is nou een echte Belgenmop over Nederlanders. Maar dat komt doordat het evangelie maar half verteld wordt. Christen worden kost je niks, maar christen zijn kost je alles. En daar heeft dit mee te maken. Strijd om in te gaan. Dat wil zeggen, je zult er alle moeite voor moeten doen om een plekje te krijgen in het koninkrijk van God. Ziet u, hier gaat het niet over de genade van God. Die wordt niet vergeten, maar dit is even de andere kant van de zaak. De kant van de menselijke verantwoordelijkheid. Het appel dat op ons gedaan wordt. Je dringt er alleen maar met geweld binnen, want alle machten in dat rijk van Satan zullen trachten om je tegen te houden. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar het is Gods genade dan als je toch mag binnenkomen. Dat is wel zo. Maar het is ook even waar om te zeggen, strijd om in te gaan. Doe je best. Je moet er moeite voor doen om een onderdaan te worden in dat koninkrijk van God. Die moeite is niet alleen maar een strijd tegen de duivel. Het is ook moeite tegen de strijd voor de strijd tegen jezelf. Want in het koninkrijk heerst een totaal andere mentaliteit die volkomen in strijd is met onze natuurlijke mentaliteit. Van nature zijn we mensen die graag met ellebogen werken. En die graag erg op onszelf gericht zijn. En daarbij anderen opzij stoten om maar zelf de eerste plaats te bemachtigen. Het is ook een strijd tegen jezelf. Want in het koninkrijk heerst een totaal tegenovergestelde mentaliteit. Met die heerlijke woorden die ik straks zal citeren. En die ik nu aan u wil voorlezen uit Lucas 22. Daar zegt de Heer Jezus dat op deze wijze. Vers 24, er ontstond ook strijd onder hen, wie van hen wel de grootste mocht zijn. Hoe kun je toch haast niet geloven, hè? Misschien dachten ze er wel, straks is de Heer Jezus er niet meer, wie zal dan bij ons de leiding moeten hebben? Misschien was het zoiets. En dan zegt hij tot hen, de koningen van de volk die heersen over hen. En zij die gezag over hen voeren, worden weldoeners genoemd. U echter niet al dus, maar laat de grootste onder u als de jongste zijn en de voorganger als een die dient. Want wie is groter, hij die aanlicht of hij die dient? Niet hij die aanlicht. Ik echter ben in uw midden als degene die dient. En bedoelt de Heer te zeggen, zo moet het nu ook met jullie zijn. Dat vereist een totaal andere mentaliteit. Ik weet het, u hebt volkomen gelijk. Als u denkt, dat kan alleen de Heilige Geest bewerken. Daar hebt u volkomen gelijk aan. Maar dat is de kant van God. De kant van de mens is, bent u bereid? Bent u bereid? Bent u beschikbaar? Dat de Heilige Geest dat in uw leven tot stand brengt. Om zo'n mens te worden. Zo'n onderdaan van koning Jezus. Die door zijn voorbeeld ons heeft laten zien hoe hij het verwacht van zijn onderdanen. Ik kom tot het zesde principe. En dat is nu echt een tekst die zo typerend voor Lucas is en die u nergens vindt, zelfs niet iets wat erop lijkt. Lucas 17, vers 20 en 21. Als ik denk aan het koninkrijk van God in de typerende betekenis die het in Lucas heeft, dan denk ik het eerst altijd aan deze verse. Lucas 17, vers 20. Toen hem nu gevraagd werd door de fariseeën, wanneer komt het koninkrijk van God? Ja, dat is een vraag die stellen wij ook. We hebben wel enig idee van dat het komt als de Heer Jezus terugkomt met de wolken des hemels. Dan zal dat koninkrijk in macht en heerlijkheid gevestigd worden. Maar dan komt de vraag, bestaat het nu ook al? En in welke vorm bestaat dat dan? En dan zegt de Heer Jezus dit. Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal ook niet zeggen, zie hier of daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u. Sommige vertalingen, daar heb je alweer het probleem, lezen iets in deze geest. Het koninkrijk van God is binnen in u. Dat is eigenaardig. De Heer Jezus spreekt hier met zijn geestelijke tegenstanders. Kijk, als hij dit tegen zijn eigen discipelen had gezegd, had ik me daar wat bij kunnen voorstellen. Als hij tegen zijn eigen onderdaan had gezegd, Dat koninkrijk is maar niet een uiterlijke zaak, maar dat koninkrijk bestaat in jullie harten, dan had ik het begrepen. Maar nu de Heer Jezus dat tegen zijn geestelijke tegenstanders zegt, die niets van hem wilden weten, die alleen maar probeerden hem te vloeren met hun listen, nu kan ik niet geloven dat we hier moeten vertalen, dat koninkrijk is binnen in u. Dan blijft alleen maar de andere mogelijkheid over, je kunt het op beide wijzen vertalen, het koninkrijk van God is midden onder u. Je moet je voorstellen, daar staat die kring van tegenstanders en de Heer Jezus staat in het midden. En die mensen zeggen, waar is dat koninkrijk? En wanneer komt het? De Heer Jezus zegt, je hoeft niet zo ver te kijken. Je hoeft niet te zeggen, zie hier of zie daar. Je hoeft niet op zoek te gaan. Het is er al. Het staat tussen jullie in. Ziet u het? Valt het kwartje? Het staat tussen jullie in. Hoe? In de gestalte en in de persoon van de Heer Jezus zelf. Dat betekent, als je op zoek wil gaan naar het koninkrijk Gods, zul je bij hem moeten zijn. Dat is erg belangrijk. Ik hoor ook christenjongeren vandaag makkelijk zeggen, ik geloof in God en ik geloof dit en ik geloof dat, maar ze hebben het niet over de Heer Jezus. Ik zeg niet dat ze niet in de Heer Jezus geloven. Ik zeg alleen dat er vaak te vlot en te makkelijk alleen maar over God gepraat wordt. En daardoor kun je niet eens goed horen of ze nou misschien Joden of moslims of christenen zijn. Want die praten allemaal over God. We hadden vorige week een doopsamenkomst waar afgelopen zondag, waar sommigen van jullie ook waren. En iedereen gaf een getuigenis op één jonge vrouw na, en waarin de Heer Jezus voorkwam. Op één jonge vrouw na die het alleen over God had. En ik wist dat haar hart op de goede plek zat. Dat was ook de enige keer dat ik haar vroeg, terwijl we in het doopwater stonden, wat betekent de Heer Jezus voor jou? En dan kwam ze met een heel mooie getuigenis. En dat was omdat ik niet kon hebben dat ze alleen maar over God zou spreken. We dopen niet iemand alleen maar omdat hij in God gelooft. Want dan weten we niet of het een Jood of een moslim is. We willen iets goeds uit zo'n mond horen over de Heer Jezus. En dat kwam ook wel, maar we moesten eventjes een klein duwtje geven. Als je het koninkrijk Gods wil binnengaan, sorry, de Koran is niet genoeg. Sorry, het Oude Testament is niet genoeg. Sorry, of jij je best doet volgens alle boeddhistische principes te leven, en die zijn zeer verheven. Je zou bijna menselijk zeggen, leefden wij maar allemaal volgens deze verheven principes, dan hadden we een betere wereld zonder oorlog. Een wereld van vrede en gerechtigheid. Maar het zou niet genoeg zijn om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Het koninkrijk krijgt in deze verse gestalte in een persoon. Hij is het. Waar de koning is, daar is het koninkrijk. Als de koning er niet is, is het koninkrijk er niet. Onze koning is er wel, maar dan verheven aan Gods rechterhand. Daarom is het koninkrijk onzichtbaar, maar hij is er wel. In zijn geest is hij met ons. Waar de koning is, daar is het koninkrijk. Het is hier net andersom als in Genesis 1. Daar werd het hele koninkrijk toebereid. En tenslotte, toen alles kant en klaar was, toen kwam de koning zelf. Dat was Adam. Hier is het andersom. Eerst komt de koning. Hij heeft nog niets. Maar hij is er. En dan pas komen geleidelijk aan zijn onderdanen naar hem toe. En dan ontstaat er iets van een koninkrijk dat zich sindsdien in deze wereld uitbreidt, nu al bijna 2000 jaar lang. Waar is het koninkrijk Gods? Je hoeft niet ver te kijken. De Heer Jezus zegt, het staat tussen jullie in. Is dat niet bijzonder? Dat betekent, lieve mensen, als je meer wil begrijpen over wat het koninkrijk van God is in het Nieuwe Testament, je moet bij Jezus zijn. In hem krijgt het gestalte. Als je wil weten hoe je in het koninkrijk moet leven, kijk naar hem. Als je wil weten wie je in dat koninkrijk moet dienen, kijk naar hem. Als je wil weten wie alle gezag in dat koninkrijk heeft ontvangen, kijk naar hem. Als je wil weten wat de weg is die een onderdaan van het koninkrijk heeft te gaan, kijk naar zijn weg. Naar de uitgang die hij volbracht heeft op deze aarde. Dat doet me denken aan Kolossen 1 vers 13, waar we in een latere Bijbelstudie op hoop terug te komen. Het is het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Het koninkrijk is kostbaar vanwege de koning. Hij staat hier midden tussen zijn geestelijke tegenstanders. Ten slotte nog een enkel woord over wat we aan het begin gelezen hebben, Lucas 19, de gelijkenis van de 10 ponden. Er is hier natuurlijk een parallel met de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25, maar de verschillen zijn des te opvallender. Bij die gelijkenis van de talenten, daar weet u dat er één was die 5 talenten had en hij verdubbelde dat. En één was er die 2 talenten had en hij verdubbelde dat. De prestatie van allebei was dus precies gelijk. Ze hadden allebei een winst van 100%. Daarom is ook de beloning hetzelfde. Ga in de vreugde van uw Heer. Geen verschil. Met andere woorden, wij worden niet beloond naar onze talenten. Dat is een fout die we makkelijk maken. Dat we zouden denken dat iemand die veel geestelijke talenten van de Heer gehad heeft, dan ook wel meer beloond zal worden. Wel nee, we worden helemaal niet beloond naar de hoeveelheid talenten die we hebben. Die hebben we immers alleen maar gekregen uit genade. We hebben niks aan toe of af gedaan. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat hebben jullie ontvangen dat jullie niet ontvangen hebben? Het is allemaal geleend goed. Nee, we worden beloond naar onze trouw en toewijding. En dan maakt het niet uit of je in je eigen ogen althans veel of weinig talenten hebt. Veel of weinig ponden. Al deze mensen, Lucas 19, krijgen hetzelfde. Niet de een 5 en de ander 2. Allemaal krijgen ze 1 pond. Maar de een wint er 10 ponden bij en de andere 5 ponden. De een 2 keer zoveel als de ander. Daarom is er verschil in beloning. Ze ontvangen hetzelfde. Maar de een legt grotere toewijding aan de dag dan de ander. De een 10, de ander 5 ponden. Ik heb het nog maar niet even over die derde. Dat is de negatieve kant. Dat zijn de valse mensen die op een of andere wijze het koninkrijk zijn binnengedrongen en er niet thuis horen. Wat is dat pond eigenlijk? Dat staat er natuurlijk niet bij. Het heeft in elk geval te maken met het koninkrijk Gods. Want de mensen dachten, zou het koninkrijk nu komen? De Heer Jezus was op weg naar Jeruzalem. Wie weet gaat hij daar dan toch de troon van David bestijgen en de Romeinen verjagen? Zou het nu komen? En dan zegt hier Jezus iets heel wonderlijks. Hij zegt in die gelijkenis, een mens, een man van hoge geboorte, vers 12, reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen. Dat wil zeggen, indirect kondigt de Heer Jezus hier aan dat hij in Jeruzalem geen koninkrijk gaat stichten, maar dat hij juist gaat heenreizen naar een ver land. De Heer Jezus heeft deze aarde verlaten en hij is naar de hemel gegaan. Dat is dat verre land. En wat doet hij daar? Een koninkrijk in ontvangst nemen. Heeft hij dat al in ontvangst genomen? In zekere zin niet. Dat gebeurt pas als hij zal terugkomen en dat koninkrijk op aarde zal vestigen. Maar in de tussentijd heeft hij die ponden toevertrouwd aan al zijn onderdanen. Iedere gelovige in deze zaal heeft datzelfde pond. Hier gaat het niet over talenten. Dit heeft niks te maken met capaciteiten. Dit heeft niets te maken met uw gaven of met uw bedieningen, waarin we allemaal onderling verschillen. Hier gaat het om iets dat we allemaal hebben ontvangen. Dat is allemaal hetzelfde. In het Nederlands kun je daar een mooie woordspeling op maken, want pond lijkt op pand. En dan denk ik aan wat Paulus schrijft in aan Timotheus. Bewaar het uw toevertrouwde pand. Het is een schat. Een pond vertegenwoordigt een bepaald bedrag. Een pand is een schat die jou wordt toevertrouwd en die jij zuinig moet bewaren totdat de Heer terugkomt. Wat is die schat? De schat van het koninkrijk, we hebben dat net gezien in Lucas 17, is eigenlijk de Heer Jezus zelf. We verkondigen niet alleen maar vergeving voor zondaren. Dan ligt alle nadruk toch weer op de zondaren hun probleem. De mooiste boodschap in het koninkrijk Gods is niet alleen maar wat we voor zondaren bezitten. De mooiste boodschap is Christus zelf. We willen niet alleen maar dat mensen vergeving van zonde ontvangen. Dat is maar het beginnetje, dat is maar het middel tot het eigenlijke doel. We willen graag dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Dat ze net zoveel liefde voor hem gaan ontwikkelen als de discipelen in dit evangelie. Dat ze net zo voor hem door het vuur gaan. Dat ze leren zien, het koninkrijk, dat is eigenlijk Christus zelf. Het pond is een schat die wij delen met anderen. Als je een schat deelt, dan hou je allebei de helft over. Hier niet. Als de Heer Jezus je schat is geworden en je deelt hem met een ander, dan is die schat bij jou niet verminderd. Maar die ander bezit nu ook die schat. Jouw pond heeft 1 pond gewonnen. En elk mens die gewonnen wordt voor de Heer Jezus en die hem leert kennen en ook hem als een schat in zijn hart ontvangt, is een pond dat jij erbij gewonnen hebt. Jouw pond is niet verminderd, maar er zijn zoveel ponden bij gewonnen. Hier gaat het niet alleen maar om bekeerlingen. Heel veel mensen zijn al tevreden als mensen zeggen, ja, ik geloof ook in de Heer Jezus, dat hij voor mijn zonde gestorven is. Denk, oh, goed zo, prachtig, die persoon komt niet in de hel, gaat naar de hemel, klaar, op weg naar de volgende. Nee, dat zou Paulus bijvoorbeeld nooit gedaan hebben. Paulus zegt in Kolossen 1 vers 27 dat hij niet rust totdat elk mens door hem volmaakt gesteld is in Christus. Hij is pas tevreden als een mens niet alleen maar vergeving van zonde heeft ontvangen, maar als een mens volmaakt is in Christus, dat wil zeggen volgroeid is, zodat het Christus één en al voor die persoon is. Dan pas heeft jouw pond een pond erbij gewonnen. Niet als een andere mens vergeving van zonde heeft ontvangen, want dan heeft hij vergeving, zijn zonden zijn weggenomen, maar er is nog niet veel moois voor in de plaats gekomen. Vergeving is in zekere zin een negatief begrip. Iets dat jou aankleefde, is van je afgenomen. Maar nou, wat is er voor in de plaats gekomen? Wat er voor in de plaats moet komen, is dat die ander een schat ontvangt. Niet de vergeving is de schat, de vergeving is het middel om tot die schat te komen. De schat is Christus, die in het leven van zo'n mens gaat opglanzen, gaat stralen, gaat oplichten, moet ik eigenlijk zeggen. Als zo iemand volmaakt gesteld is in Christus, om die Bijbelse uitdrukking uit Kolossen 1 te gebruiken, dan heeft jouw pond er een pond bij gewonnen. En de Heer Jezus zegt daarvan in deze gelijkenis tegen zo iemand: heb gezag over 10 steden. Dat is heel letterlijk, straks komt het koninkrijk. En voordat dat koninkrijk hier op aarde gevestigd wordt, of aan het begin van het koninkrijk, worden wij allen die de Heer Jezus toebehoren gesteld voor de rechterstoel van Christus. En bij die rechterstoel gaat het er niet om of u wel een echte discipel van hem bent. Dat is al lang afgehandeld. Maar het gaat erom wat voor soort discipel u bent. Niet of u er wel in bent, maar of u 10 ponden hebt gewonnen, of 5 ponden, of maar 1 pond, of 100 pond. Degenen die 0 ponden hebben gewonnen, die dus valse discipelen zijn, die komen daar niet eens. Die mensen die daar staan voor de rechterstoel, die staan daar met witte klederen en gouden kronen. Het is hun verlosser die op de rechterstoel zit. En hun behoudenis is niet in het geding. Die zaken is al lang afgehandeld. Maar waar het wel om gaat is, wat is jouw plaats straks in het koninkrijk van God? En ziet u hoe belangrijk dat is, dat hangt er hier vanaf. Met hoeveel mensen u uw schat gedeeld hebt. Zo leg ik het maar uit. Er zullen ook wel andere mogelijkheden zijn om dat uit te leggen wat het betekent dat een pond 10 ponden erbij gewonnen heeft. Maar ik leg het graag zo uit. Je begint met 1 pond. Maar dat pond vermenigvuldigt zich in al die mensen die ook Jezus leren kennen als de schat van hun leven. Is dat niet geweldig? Dat zo'n criterium aangelegd wordt. Wat zal uw betekenis zijn in het koninkrijk Gods? Die betekenis hangt af van de vraag wat Jezus voor betekenis heeft gehad voor u in uw leven op aarde. Hij is de schat. Hij is het koninkrijk. Hij is het een en het al. Hij is het waar het allemaal om draait. Er worden hier droevige dingen verteld over die vijanden van hem. Daar willen we ons helemaal niet mee bezighouden vanavond. Er worden hier droevige dingen verteld van die ene valse slaaf. Ja, dat is nog helemaal zo. In het koninkrijk dringen ook schijnchristenen binnen. Die hebben ook zo'n heerlijk pond gekregen, alleen het is nooit echt het bezit van hun hart geworden. Deze man heeft het begraven. Hij heeft het weggedaan in een zweetdoek. Ja, die zweetdoek had hij toch niet nodig, want hij was niet van plan ook maar iets uit te voeren. Dus die kon hij wel gebruiken om die schatten op te bergen en te begraven in de grond. En hij zegt, ik wist dat u een streng mens bent, in vers 21, dat bewijst alleen maar dat hij nooit de Heer Jezus echt heeft leren kennen. Wie straks voor de rechterstoel zegt en niet meer weet te vertellen dan dat, ik wist dat u een streng mens bent, die bewijst alleen maar dat hij de schat nooit heeft leren kennen. Wie zegt dat van Jezus? Natuurlijk is hij streng, maar dat is hij voor zijn vijanden. Maar iemand die beleidt een slaaf van Jezus te zijn, een dienaar, een volgeling, een onderdaan van Jezus, en dan uiteindelijk dit zegt, ik wist dat u een streng mens bent, Wat heeft die ooit van Jezus begrepen? Zelfs de ongelovigen in Nazareth verwonderden zich over de woorden van genade die over zijn lippen kwamen. Zelfs die zeiden niet, u bent een streng mens. Ze verblijden zich over de barmhartigheid, nou verwonderen zich over de barmhartigheid die van hem uitging. Een streng mens. Ja, Jezus is streng voor zijn vijanden. Maar je zal toch een onderdaan van Jezus zijn en uiteindelijk hem alleen maar als vijand kunnen zien. Vandaar dat voor hem geen deel is in het koninkrijk Gods. Hier gaat het niet om zwakke christenen. Ik zeg het met grootste nadruk. Dat niemand van ons die de Heer Jezus lief heeft, denkt, als ik nou maar straks niet in die categorie val. Hier gaat het niet over zwakke christenen. Hier gaat het over schijnchristenen. Dat is totaal iets anders. Natuurlijk is het jammer als uw pond in uw leven uiteindelijk maar één pond erbij gewonnen heeft. Dat is niet veel. Maar het bewijst in elk geval dat er nieuw leven in u was. Het is als met de wijnstok in Johannes 15. Als er nul vrucht is, staat er de rank wordt afgehouden in het vuur geworpen. Waardeloos, want er is geen levensverbinding met de wijnstok. Als die weinig vrucht heeft, kun je zeggen wat jammer dat het maar weinig vrucht is. Maar in ieder geval is het een bewijs dat er een levende verbinding is met de wijnstok. Weinig vrucht is niet goed, dat moet veel vrucht worden. Daar doet de Vader zijn best voor, daar spreekt de Heer Jezus over. Maar weinig vrucht is tenminste een bewijs van leven. Als je pond maar één pond wint, is het heel weinig. Maar het is oneindig veel meer dan nul ponden. Want nul ponden betekent dat de Heer Jezus voor jou niks betekent. Dat je een schijnchristen bent, een schijndiscipel. Ik kan me niet voorstellen dat er zo iemand hier vanavond is. Want waarom zou u naar een bijbelstudie komen om te luisteren naar over wat er over de Heer Jezus wordt verteld? Dat zijn juist de mensen die misschien voor de vorm in de kerk komen als ze er niet onderuit komen. Maar die niet zo gauw op een avond door de week naar een bijbelstudie komen. Zulke mensen hebben immers niks met Jezus. Het is om sociale redenen dat ze in de kerk zitten. Om geen gezeur te krijgen met hun klant of met hun familie of met de mensen op het dorp. Maar niet omdat ze wat met Jezus hebben. Ze lijken op deze persoon. Maar ik wil niet negatief eindigen. Lieve mensen, wat is het heerlijk om in het Lucas evangelie een dienaar van Jezus te zijn. Wat is het heerlijk om hem te kennen zoals de drie discipelen hem gezien hebben op de berg der verheerlijking. Wat is het geweldig om Jezus te kennen als degene die zich dienstbaar opstelt en ons de voeten wast, zoals Lucas en Johannes 13. Wat is het geweldig om Jezus te zien als degene die dat hele koninkrijk in zichzelf vertegenwoordigt. Het staat midden tussen ons in. Wie zo Jezus kent als de zoon van de liefde van de Vader, zoals Kolosse 1 vers 13 hem noemt. Die is rijk. Die behoort tot de rijken in het evangelie. Maar dan niet de rijken als degene die daarin een belemmering hebben om het koninkrijk Gods te vinden. Maar de rijken zoals het gezegd wordt in de gelijkenis van die man die steeds grotere schuren wilde bouwen. Dat weet u nog wel. In Lucas 12, laat me daarmee eindigen. Daar heb je nou zo'n rijke die alleen maar gericht was op zijn aardse bezit. En hij hoopte maar op en hij hoopte maar op. En dan werd in één nacht zijn ziel van hem afgenomen, zijn aardse leven. Dwaas, zegt God tegen hem in vers 20 van Lucas 12. Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En wat hebt u bereid? Voor wie zal het zijn? Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Is dat geen mooie uitdrukking? In Lucas is de dienaar, de volgeling van Jezus, de onderdaan van het koninkrijk Gods. Iemand die rijk is in God. Iemand die rijk is in Christus. Amen.